Welkom bij Onvolwassen Jeugdrecht, een podcast waarin oud-advocaat Rogier Schelen en advocaat Marco Erkens met elkaar praten over problemen in de jeugdzorg vanuit een juridisch oogpunt.
Luisteraars en kijkers, van harte welkom bij de volgende aflevering van de podcast Onvolwassen Jeugdrecht. En we gaan een paar kleine verbeteringen doorvoeren, hopelijk. We beginnen met gewoon nog duidelijker even vertellen waar de casus over gaat. Ja. En we hebben ook besloten om het gewoon te beperken tot een half uur.
Nou ja, je voor om en bij een half uur.
Om en bij, ja, niet dat het natuurlijk op 30 minuten is. Hè, maar inderdaad, gewoon een half uurtje. Dan kijken we even hoe dat gaat lopen. Nou, de casus.
Oh, wacht eventjes. Ja. Buiten de juridische dingen. Wat ik altijd op YouTube zie is, en ook fijn als je dat doet, eventjes liken.
Oh, ja. En abonneren.
En abonneren. Ja, ja, nee, dus dan heb ik dat maar gezegd. Maar het helpt ons en het algoritme om steeds meer mensen te kunnen bereiken. En dat is denk ik wel, dat is in ieder geval wel zo een belangrijk deel van de rechtspraak. Die eigenlijk nog steeds inderdaad onvolwassen blijkt te zijn.
Ja, maar en onderbelicht. Ja. Mensen denken dat het allemaal prima gaat. Zo is het niet. Uitspraak van het gerechtshof Den Bosch van 26 juni 2025. En de casus is eigenlijk heel kort. Er staan kinderen onder toezicht.
Ja.
En de gecertificeerde instelling. Dat is in dit geval Bureau Jeugdzorg Limburg. Die stuurt een schriftelijke aanwijzing naar de moeder. Die schriftelijke aanwijzing, ja, dat moet gaan over verzorging en opvoeding van de kinderen.
Ja, dus en, een basis schriftelijke aanwijzing.
Ja, precies. Ja. Niet over contract, maar over verzorging en opvoeding. Ja. Daar kan je in principe niet tegen in hoger beroep. Maar je kan wel naar de rechtbank. En dan heb je 2 weken de tijd om naar de rechtbank te gaan met die schriftelijke aanwijzing om te zeggen, nou, rechtbank, ik wil dat u deze vervallen verklaart.
Ja.
En ja, als je dat niet binnen die wat is in dit geval gebeurd? Die moeder is niet binnen 2 weken bij de rechtbank gekomen, want die schriftelijke aanwijzing die was met de aangetekende post verzonden naar de moeder.
20 december.
20 december. Die moeder die heeft die post niet ontvangen.
Zegt zij.
Ja, of in elk geval de post. Nou, het staat vast dat die niet is opgehaald.
Ja, ze is niet opgehaald. Ja.
En dan half januari komt ze erachter van, goh, kennelijk was er een schriftelijke aanwijzing naar mij verzonden. Ze heeft dan de GI nog gevraagd, nou, mail mij die dan eventjes. Nou, die is vervolgens gemaild. En toen heeft haar advocaat binnen 2 weken beroep ingesteld bij de rechtbank met een verzoek vervallenverklaring.
Ja.
De rechtbank die zegt, nou, je bent te laat. Ja. Ik verklaar je niet ontvankelijk. En vervolgens is die moeder in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak van de rechtbank. In principe kan dat niet. En nou, daar heb je ook weer een uitzondering voor. Dat heet dan de doorbreking van het appelverbod. Dus de doorbreking dat je niet in hoger beroep kan tegen de beslissing van de rechtbank over zo'n schriftelijke aanwijzing.
Ja.
En het gerechtshof zegt in deze uitspraak, ja, helaas, pindakaas, geen doorbreking, appelgronden. En je was gewoon te laat, niet ontvankelijk.
Ja, dus goed samengevat, wat mij betreft. Wat eventjes voordat we daar inhoudelijk op ingaan, wat wel een beetje voor mij was van, ja, het moet duidelijk zijn, maar ik vind dat eigenlijk ook nog steeds niet heel helder. Het komt er wel naar voren, maar toch hangt een andere sfeer om die beschikking van het Hof. Het Hof zegt natuurlijk van, ja, je zit hier, je bent in hoger beroep gegaan omdat je vindt dat je wel ontvankelijk had moeten worden verklaard bij de rechtbank.
Ja. Hè?
Ondanks dat je te laat was, ga zo maar door.
Ja.
En ik denk dat we daar even heel duidelijk over moeten zijn. Voor mij gaat het ook alleen maar daarover. Het gaat niet over wat de aanwijzing behelst of wat dan ook. Het is puur, ik vind dat het Hof daar iets meer kort in moeten zijn. Want we gaan over heel veel dingen. En dan denk ik, ja, het moet gewoon echt puur over die ontvankelijkheid gaan.
Maar ook bij ons.
Ja, ook bij ons. Want
ja,
uiteindelijk,
okay. Ben ik me eens. Dat is ook waarom ik hem heb geselecteerd.
Ja.
Op zich kan ik er nog wel over opmerken dat als ik dan naar zo'n aanwijzing kijk, hè, waar die dan over gaat. Wat zijn nou de opdrachten die de gecertificeerde instelling...
Ja, mag ik daar zo ook op ingaan?
Ja,
ik had al eventjes iets voorbereid.
Okay,
ja.
Okay.
Dus één kort iets, zeg maar. En dan kunnen we wat aan de gaat inhouden. Kijk, volgens mij is dat nog steeds zo. Ik hoop dat het bij jou ook nog steeds de teneur is. En ik heb niet anders meegemaakt. Over het algemeen, want ik bedoel, ook ik ben wel al eens te laat geweest met de discussie van u bent te laat met het indienen geweest voor het beroep bij de rechtbank. Voor een vervallen verklaren van een schriftelijke aanwijzing. Nou, dan kwam er een hele verdediging van mijn kant. Maar wat ik altijd heb begrepen, maar ook van andere advocaten, is dat je toch altijd wel vaak de teneur had dat rechters hadden van, nou ja, weet je, ook al was je dan te laat, we behandelen het toch. Want het is best wel van belang. Het grijpt diep in je leven, eventueel zijn aanwijzing. En dus we laten het door. U bent wel ontvankelijk.
Oké, okay, ja? Maar waarom zegt de rechter dat?
Nou ja, ik denk toch dat je in dit geval...
Nee, maar laten we dan naar de wet kijken. Wat zegt de wet daarover? Want dat is natuurlijk wat de rechter als referentiekaart neemt. Oké, iemand is te laat.
Ja.
En de wet die geeft een uitweg aan de rechter om iemand, ook al ben je na die 2 weken, om iemand dan toch ontvankelijk te verklaren. En wat zegt de wet dan daarover?
Nou ja, tenzij je natuurlijk aan kan tonen dat je niet redelijkerwijs... even kijken, want het staat wel, ik had het ook opgeschreven toevallig hoor.
Dat
264 lid 4, hè? Dus indien de verzoeker redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden in verzuim te zijn geweest. Oftewel, je kon er niks aan doen.
Dat is een hele... Ik vind dat een hele lichte toets. En volgens mij, dat is ook mijn ervaring, hoe de rechters ermee omgaan. Oké, het is jouw redelijkerwijs niet te verwijten. Redelijkerwijs ben je niet in verzuim.
Mm-hmm.
Wat is redelijkerwijs? Het is een hele lichte toets. Het is heel wat anders dan hoe het natuurlijk eigenlijk normaal gesproken gaat in het bestuursrecht.
Ja.
Het is verzonden en je bent gewoon te laat. En de toets die daar wordt aangelegd, die is wel even wat strakker dan deze toets.
Maar ik ben het met je eens, maar dan denk ik dat je misschien wel zou kunnen zeggen, er was een lichte toets mogelijk. Want in de tijden dat ik ook nog opereerde als advocaat zijnde, stuurde GI's veelal de schriftelijke aanwijzing gewoon per gewone post. En dan kon ik zeggen, of stellen, dat mijn cliënt de aanwijzing nooit ontvangen had.
Mm-hmm.
Ja? Dus weet je, daar kan je ook voor als rechter niks. Want als je ik heb hem niet ontvangen.
Ja, maar dan de rechter kan dan gewoon zeggen, maar dat is gewoon de verzendtheorie, ook in het bestuursrecht. Als het bestuursorgaan kan aantonen, het is gewoon verzonden.
Ja, nee, maar daar komt hij. Op een gegeven moment zie je de teneur, en dat zie ik dus nu ook hier al, dat GI's daarvan leren en die zijn aangetekend gaan versturen.
Ja.
Of zelfs als je het per mail natuurlijk met een ontvangstbevestiging zou sturen, hè, dan kan je ook nog wat van, of je kan een mail sturen van ik heb het u verstuurd, ga zo maar door, dus zijn het meer in gaan dekken. Maar,
vind jij dat indekken? Want dat is mijn cruciale bezwaar. Ja. Als je nu kijkt naar vandaag de dag.
Ja.
Hoe is de communicatie tussen een gecertificeerde instelling en een ouder? Alles gaat per mail. Je mailt gewoon met elkaar. Soms kan er zelfs geappt worden. Dus alles gaat per mail. Zelfs de voorbereiding van een schriftelijke aanwijzing. Alles gaat per mail. Natuurlijk, soms wordt er gebeld of zo. Hè? Maar in principe dit soort dingen.
Ja.
Alles gaat gewoon per mail. En dan zou je opeens... En ik zie dat vaker, dat doet niet alleen Bureau Jeugdzorg Limburg, maar ook het leger er zelfs bijvoorbeeld. Maar, en opeens gaan ze zo'n belangrijk iets, als een schriftelijke aanwijzing, gaan ze dan per post versturen. En dan ook nog aangetekende post. En laten we eerlijk zijn, vandaag de dag, met posten NL, dat is gewoon niet betrouwbaar.
Nee, maar ja, kijk, weet je...
Maar waarom niet gewoon mailen?
Ik denk toch dat we allemaal nog uit een tijd komen dat post meer formeel is. Notaris, met dingen die je moet ondertekenen, die je per post binnenkrijgt. Of een deurwaarder, ga zo maar door, die je aan de deur overhandelt. Of aangetekend per deurwaarde laat binnenkomen.
Ja, maar dat is een deurwaarde, dat weet je gewoon, dat is betrouwen. Maar voor Stenel,
ja, maar wel,
die medewerker tekent gewoon zelf.
Ik bedoel, die teneur, dat er iets van, dat dan nog altijd... Ik bedoel, het is nog niet zo heel lang geleden dat je ook nog bij rechtbanken als advocaat nog per...
Fax
of post moest indienen. Ja. Nee, dus
op nee, maar, zich... Maar dat is niet meer zo.
Maar kijk, laten we eerlijk wezen. Ik begrijp wat jij bedoelt. Ik bedoel, je zou het ook per mail kunnen doen.
Ja.
Maar...
Maar dan heb je deze discussie toch
niet? Nou ja, die discussie kan je hebben. Want als je die mail niet gelezen hebt, kom je daar weer op.
Ja.
Ja, nee, weet je, dus maar, dan moet je
dan
met
dan wordt het raar, hè? Dan dus op het moment dat er gewoon mailcommunicatie is tussen ouder en GI, dat gaat altijd goed. En dan opeens is er een schriftelijke aanwijzing.
Ja.
En dan zegt de ouder, ja, ik heb het altijd ontvangen, maar deze niet.
Nee, maar ja, weet je, die discussie kan je dan weer krijgen bij de rechtbank.
Okay,
en die rechter kan zeggen, ja, het is wel heel toevallig. Ja, nee, ik heb het niet gehad. Het is, staat niet in mijn postvak.
Nee, maar dan kom je wel op het redelijke wijs. Ik vind die toets, maar goed, dat is persoonlijk. Ik vind op het moment dat met de post, want je weet gewoon met de post. En dan maak ik ook mee. En dat hoor je heel vaak. Ook met die briefjes. Je kan je poststukken ophalen. Die zijn dan ergens anders of die vind je niet. Nee. Het gaat gewoon te
Marco,
vaak fout
met
de post.
Ik snap jou wel. Ik snap je wel. Maar dan zou je moeten zeggen van, laat het gewoon bij de rechtbank liggen. En die zegt van, joh, luister. Het is te laat ingediend. Maar uw verhaal aanhoorende, laten we maar gewoon in het belang van het kind. Ja. Hè? In het belang van het kind, laten we het nou maar gewoon behandelen.
Ja, toch?
Dus, jawel, maar dus, ja, weet je, zo
dus
blijft
ik vind, ook, maar laten we het dan dubbel doen. Dat vind ik, hè?
Ja.
Waarom niet per mail? Dat je dan vervolgens als gecertificeerde instelling zegt, misschien om redenen die jij van, maar we vinden het toch belangrijk om een formeel tintje aan te geven. We doen het per post. Maar waarom is dat dan de enige weg? Doe dat dan dubbel. Zeg je, ik heb dit nu per aangetekende post verstuurd. En dit is, hier heb je het afschrift via de mail. Dat is natuurlijk zoveel makkelijker.
Nee, maar dat ben ik met je eens. Als je dat dubbel hebt gemeten, dat is in dit geval dus niet zo. Die had alleen per aangetekende post. Als je gewoon geen twijfel meer wil hebben, dan moet je en aangetekend en per mail. En dan ben je klaar.
Ja,
nee, mee eens.
Want ik heb ook gehad dat zo'n GI nou zegt, het is aangetekend, verzonden. En dan zeg ik, oké, kom dan maar met je verzendbewijs. En dan komt dat ook niet, hè? Ja. En, en dan vraag ik ook, ik heb zelfs gehad, er was een schriftelijke aanwijzing. Mm-hmm. Een aankondiging. Aankondiging, schriftelijke aanwijzing. Dus ik namens cliënt daarop gereageerd. En dat ging dan per post al. Dus dat was eigenlijk al veel te laat, kwam dat ook weer binnen.
Mm-hmm.
Hè, want dat is ook met je 2 weken termijn. De post is niet de volgende dag bezorgd. Dat kan echt heel lang duren.
Nee, dat ben
dus je krijgt het al te laat. Dan moet je naar je advocaat. Die moet, de tijd die vliegt al voorbij.
Is, dat weet ik niet.
Zeker. Okay. Ja. Nou, dus dat was al te laat. Toen heb ik alsnog gereageerd op die aankondiging. Mm-hmm. En ook gezegd van, als jullie dan nu een aanwijzing doen, in hemelsnaam, mail het gewoon. Zoals alle mail het. En zelfs dan krijg je hem niet. En ook bij die bij wat dan uiteindelijk per post weer wordt verzonden. Ja, het gaat gewoon weer fout. Het gaat gewoon heel vaak fout.
Nee, weet je, ik snap je. En ik, zoals het mooi heet, ik hoor je. En weet je, dat is begrijpelijk. Maar in ieder geval, ik hoop dat je met me eens bent. En want dan komen we op het stukje waar jij net inhoudelijk alvast wat wilde vermelden. Als ik kijk naar deze schriftelijke aanwijzing die hier wordt gedaan.
Ja.
Nou, echt, als je het hebt over een kogel door de kerk of een olifant door de porseleinkast. Ja. Die heel zwaar ingrijpt in het leven van die moeder en
Oké, maar
kind.
Dat is de inhoud. Laten we even,
dan zou ik zeggen, joh, vind ik dat je als rechter...
Oh, precies, dat je dat
je als rechter denkt, weet je, ik kan hier nu niet meer maken om te zeggen van...
Nee.
Dit verhaal gehoord hebben en dat, ik laat u niet ontvankelijk verklaren. Oftewel, het wordt helemaal niet meer behandeld inhoudelijk.
Ja.
Want... Ja, dat zou de plan... Kijk, als hier alleen zou staan van... moeder, u moet voortaan op tijd zijn om 6:00.
Ja.
Nou ja, kan je het nog eventueel verdedigen en zeggen van... oké, recht, ik begrijp het dat je dan al bij spreken. Maar in dit geval, jij wilde dat ook benoemen. Deze aanwijzing is denk ik wel... Of zeg jij van...
Nee, inhoudelijk vind ik er ook nog wat van. Hè? Maar ik vind dus inderdaad... en dat snap ik ook niet bij deze rechter, als je dat verhaal... En waar de discussie dan ook gaat... begrijp ik van die advocaat die zegt van... Ja, maar die rechtbank... die heeft ook eigenlijk helemaal niet heel erg duidelijk gemaakt ter zitting dat er een twijfel is over de ontvankelijkheid. En het Hof zegt dan van ja, het is wel aan de orde geweest.
Nee, het Hof zegt, dan had u er zelf op zitting nog wat van moeten zeggen.
Nee, omdat het is kennelijk wel een beetje aan de orde geweest, maar niet zodanig dat de advocaat, dat er een alarmbelletje afging van, hé, deze rechter die denkt erover om mij niet ontvankelijk te verklaren in dit. Dus dat, hè, dus.
Nou, dat ben ik wel met je eens. Ik weet wel, de enkele keren dat ik daarmee te maken had, in wat voor zaak dan ook, is dan begon het Hof of een rechtbank van, meneer Schelen, we hebben vooraf even een vraag.
Ja, precies. Ja.
Want we twijfelen aan of u ontvankelijk bent.
Ja. Ja.
En dan zat ik echt met
hartkloppingen. Ja, want ze het niet aan van tevoren. Hè? Dat zou mooi zijn.
Op zitting. Ja, en dan toch gewoon netjes je gezicht recht houden. Maar en gelukkig ook dat je je dossier op orde had, dat je gelijk kon zeggen, kijk eens.
Ja, vaak wel.
Ja, ja. Maar toch, dat vind ik wel dat die advocaat daar een punt in heeft. Blijkbaar is dat helemaal dus niet aan de orde geweest. Die rechtbank had eerst moeten zeggen, je begint bij de ontvankelijkheid. Ja. Als je daar een probleem over hebt, zeg je gelijk van ontvankelijkheid kwestie, daar starten we de zaak mee.
Ja.
Want op het moment dat die rechter al vindt dat jij ook naar jouw verweer daarop vindt dat je niet ontvankelijk bent, dan hoef je ook inhoudelijk in principe al niet meer te behandelen.
Nee.
Dus daar heeft die advocaat in deze zaak wel heel duidelijk een punt. Van ja, het is eigenlijk niet aan de orde geweest.
Onvoldoende in elk geval.
Even één ding.
Ja?
Ja? Wist jij dat je, want je kan te laat zijn, maar wat gebeurt er als je te vroeg indient? Dat bestaat ook, dat je voor de schriftelijke aanwijzing, dat je bijvoorbeeld vooraankondiging, en dat je dan daarmee
naar de rechtbank gaat. Ja, ja.
Weet je wat daarmee gebeurt?
Nou ja, wat ik... Nee, dat ga jij me wel vertellen. Maar ik denk op het moment dat jij dan op zitting bent... Want ik vind wel, de rechtbank moet wel een zitting plannen.
Ze kunnen
niet gewoon zeggen, nou ja, volgens mij is dit niks. En als er dan op het moment dat er op zitting dan blijkt dat er al wel een besluit is... Dan vind ik, dan moeten ze dat meenemen. Voor mij 8.17 of zo in de AWB. Ja, dat is dan later een besluit om meegenomen. Maar op het moment dat er geen besluit is, ja, dan houdt het wel een beetje op.
Ja, goed. Ik had een zaak gevonden. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 augustus 2020. We zullen het in de... Hoe heet het ook weer?
Notes
zullen we het vermelden. Daarin was inderdaad te vroeg ingediend. Okay. Maar wel ontvankelijk verklaard.
Oh,
dus ik wilde dat maar aangeven van, ja, jongens... Je kan daarna allemaal wel over...
Nou, en er is natuurlijk nog een tweede kans mogelijkheid. Want de schriftelijke aanwijzing, die geeft de GI af.
Ja.
Dat is een besluit wat ze hebben genomen. Jij kan als ouder vervolgens naar de rechtbank zeggen... Ik wil vervallenverklaring vragen.
Ja.
Maar de GI heeft ook de mogelijkheid om bekrachtiging te vragen.
Ja.
Dus op het moment dat de GI geen bekrachtiging vraagt... Als jij bij de rechtbank bent met een verzoek vervallenverklaring, dan is het enige dus wat de rechtbank kan zeggen...
Is vervallenverklaren of niet?
Vervallenverklaren of niet. En in dit geval komt er dus geen onhoudelijk oordeel.
Nee.
Niet ontvankelijk. Nou, de GI die kan dan vervolgens denken, ja, nou, we hebben een mooie aanwijzing, maar dat zegt nog steeds niks. Hè, dus als de GI dan zegt van, nou, oké, maar we willen dat laten bekrachtigen door de rechtbank, zit je natuurlijk weer... Heb je alsnog een kans voor een inhoudelijke beoordeling.
Ja, alleen in deze zaak, stond nog zelfs in de schriftelijke aanwijzing, als je dit niet opvolgt, wordt u een kind uit huis gepaasd. Dus dan kan je zeggen, ja, ze hebben het gedaan zonder bekrachtiging, maar als het fenomeen al gebeurd is en het kind is intussen in dit geval naar de vader verplaatst, nou, dan weet je alweer wat er gebeurt. Maar in ieder geval... Daarom zitten we nu even kort bij de schriftelijke aanwijzing. Mee eens toch dat dit een zeer zware...
Ja, en dat vind ik ook. Dan kom je natuurlijk op het stuk... kan je dan vervolgens het appelverbod doorbreken?
Mm-hmm.
Dus ik vind deze rechter... Die had in deze situatie dit nooit niet ontvankelijk mogen verklaren. Die had het gewoon inhoudelijk moeten behandelen. Ja. Vervolgens kom je dan bij het Hof. En dan zegt het Hof van... Ja, maar goed, dit is dan... Dit is niet iets waarvoor je het appelverbod kan doorbreken. En daar zat ik wel... dat volg ik ook wel weer. Want die appelgronden om die te doorbreken zijn natuurlijk best strak. en selectief.
Ja, maar dus dat bedoel ik met mijn intro. Is dit nou een doorbreking van het appelverbod verzoek in bij beroep? Of is dit nou een verzoek om alsnog gehoord worden en ontvankelijk verklaard te worden? Ik vind dat dat door elkaar loopt in deze hele zaak. Ja,
maar het begint ermee dat jij bent het dus niet eens met deze beslissing van de rechtbank.
Dat is de niet-ontvankelijkheid.
Ja, worden naar de koffie even uitgaan. Ja. En dus jij legt dat voor aan het Hof. Je zegt, nou, deze rechtbank heeft een verkeerde beslissing genomen.
Ja.
Dan moet je wel ontvankelijk zijn. Je moet wel in hoger beroep kunnen tegen die beslissing.
Nee, mij eens. Maar zover zou dan al het Hof niet meer kunnen komen in zijn uitspraak. Hè? Zeker omdat hij ook gewoon zegt van, ja, luister, we houden de beslissing van de rechtbank aan. Je bent niet ontvankelijk verklaard en that's it.
Nee, maar het Hof moet
dus
dan
die doorbreking.
Maar de Hof moet dan toch dat behandelen van, is hier sprake van een doorbreking van het appelverbod?
Ja, maar het appelverbod is gewoon puur zang. Het feit dat je niet in hoger beroep kan tegen een 264 schriftelijke aanwijzing.
Ja, en de uitzondering
maar
daarop
zij
is.
Zij zegt, die advocaat zegt, nee, ik kom eigenlijk in instantie omdat ik niet ontvankelijk ben verklaard. Onterecht.
Ja, maar dat is toch hetzelfde?
Dan nee, ga je, dat is geen inhoudelijke zaak.
Nee, maar dan, het begint ermee, je bent het niet eens met de beslissing die de rechtbank heeft genomen. Ja. Of die beslissing nou is, ik wijs je verzoek toe, ik wijs het verzoek af, of ik verklaar je niet ontvankelijk. In alle gevallen is het een beslissing van de rechtbank. Waartegen je in principe niet in hoger beroep kan. Tenzij je dan zegt van ja, maar ik doe een beroep op de doorbreking van het appelverbod.
Nee.
Dat kan ook in een niet-ontvankelijkheidsverklaring natuurlijk.
Wat is nou uiteindelijk dan het verzoek van die advocaat? In principe had die advocaat toch theoretisch alleen maar kunnen verzoeken, ik wil alsnog ontvankelijk verklaard worden. En dat het Hof had besloten, nou ja, oké, bent alsnog ontvankelijk. Ja. Dus het had inhoudelijk nog eens een keertje goed behoorlijk
moeten worden. Ja, maar dan gaan ze direct inhoudelijk behandelen natuurlijk.
Nou ja, dat vraag ik me dan af. Maar je kan ook zeggen van oké, het gaat terug naar de rechtbank en die moeten het...
Zou ook een optie zijn dat je dat dan kan verzoeken. Maar ik denk in principe dat het Hof dan ook direct overgaat tot een inhoudelijke behandeling. Al op het moment dat zij hadden gezegd...
Nou, is dat juridisch denk je wel aanvaardbaar? Want dan, zij kan daarna niet meer in hoger beroep tegen inhoudelijke behandeling. Dus is er maar één keer een inhoudelijke behandeling geweest.
Dat klopt, maar de devolutieve werking van het hoger beroep. En dan pak ze het over. Hè. Dan zeg je dus in hoger beroep, ja, dat dient er ook toe om fout in eerste aanleg te herstellen. Iemand heeft je niet ontvankelijk verklaard bij de rechtbank. Nee, dat is ten onrechte. Gaan we het nu gewoon doen. Stel dat jij als... Je bent wel of geen belanghebbende gemaakt. Mm-hmm. En het Hof denkt daar anders over. Ja, dan gaat natuurlijk de inhoudelijke behandeling ook niet over.
Nee, ik snap het wel, maar ik vraag me af van ja, moet je het willen? Aan de andere kant zou je zeggen, ja, die schriftelijke aanwijzing loopt ondertussen maar gewoon door. Dus ja, dan kan je beter maar bij het Hof je inhoudelijke behandeling hebben om te zorgen dat. Maar ja, het Hof zou ook theoretisch als advocaat kunnen zeggen, ja, luister, ik wil alsnog terug bij de rechtbank om daar gehoord te worden. En ondertussen verzoek ik uw Hof om...
Nee, maar dat kan je wel verzoeken. Ja. Ik denk alleen niet dat het Hof dat gaat doen. Ik denk dat ze het gewoon gaan behandelen.
Ja.
En ja, het risico kan je natuurlijk niet lopen als advocaat.
Nee,
trouwens dus wel kunnen. Hè? Dus op het moment dat jij als advocaat je hoger beroep puur beperkt tot... ik wil dat u deze beschikking vernietigt en terugverwijst.
Ja.
Ja. En het Hof zou zeggen, ja, we zijn het helemaal met u eens. U had hier niet ontvankelijk verklaard mogen worden. Ja. Wij verklaren u wel ontvankelijk. Vervolgens wilt u dat we terugverwijzen naar de rechtbank. Dat gaan wij niet doen. We gaan het direct inhoudelijk behandelen. Oké, maar jij hebt geen andere grieven dan de grief tegen de ontvankelijkheid. Ja. Maar dan volgens mij, hè, dat is wat ik net zei, dan krijg je die devolutieve werking. Dat dan vervolgens alles wat in eerste aanleg is geweest. Dan gaat het Hof gewoon erbij halen wat jij in eerste aanleg naar voren hebt gebracht.
Ja.
En dan gaan ze dat alsnog beoordelen.
Ja.
Dus dat zou ook wel kunnen. Maar goed, het liefst... Ja.
Maar alleen in dit geval en in al andere gevallen die ik maar kan bedenken met de schriftelijke aanwijzing. Die schriftelijke aanwijzing wordt ondertussen uitgevoerd. Ja. Hè? Je hebt die beschikking, zeg maar, beschikking bij de rechtbank gehad. Ze gaan in hoger beroep, dus dat duurt weer 2-3 maanden voordat je dan voorkomt.
Ja, precies.
Ondertussen wordt die schriftelijke aanwijzing flink uitgevoerd.
Ja.
Dus kom je uit op feiten die al lang al voorbij zijn. Dus weet je... Maar in ieder geval, sorry, ik wijd te veel uit, maar je begrijpt wel een beetje hopelijk waar ik zit. Ik vind het,
En voor mij is dan de vraag, als je kijkt naar de doorbrekingsgronden, dan zou er een fundamenteel rechtsbeginsel veronachtzaam moeten zijn om het appelverbod te kunnen doorbreken. En is dan in dit geval, dan is dus de niet-ontvankelijkheidsverklaring, omdat je te laat bent... Hè, dan zegt eigenlijk de advocaat ook van ja, maar dan hebben wij dus eigenlijk geen goede toegang tot de rechter.
Ja.
Ik had wel zoiets, hè, nogmaals, die rechtbank had dit nooit mogen beslissen, maar ik snap ook wel weer dat het Hof dan zegt van ja, maar ja, deze fout van de rechtbank, dat valt dan ook weer niet onder een doorbreking van het appelverbod.
Nee, maar daar kom je weer terug op wat ik zei, van het gaat dan niet, het lopen twee dingen door elkaar heen. De niet-ontvankelijkheid kwestie en de doorbreking van het appelverbod. Dat is mijn gevoel in deze zaak. En dan denk ik, alles wordt nu maar op die doorbrekingsgrond. Maar het gaat erom, is ze nou wel of niet ontvankelijk?
Ja, maar op het moment dat jij bij het Hof terechtkomt en zegt, ik vind dat de rechtbank mij terecht, onterecht, niet ontvankelijk heeft verklaard.
Ja.
Dan ga je dus in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank.
Ja.
Dat kan niet.
Ja, maar dat kan niet. Dat is op inhoudelijke
gronden. Nee, natuurlijk niet. Dat is tegen elke beslissing.
Ja, dat begrijp ik. Maar dus je kan op inhoudelijke gronden kan je niet in hoger beroep.
Nee, maar ook als je niet ontvankelijk bent. Je kan
ja, maar
niet,
dat is niet inhoudelijk.
Nee, maar ja, je kan gewoon niet in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank op een verzoek of vervallenverklaring. Maakt mij uit of de rechtbank
ja, maar
inhoudelijk
dat vraag ik me dus af. Dus ik vraag me af, je bent niet ontvankelijk verklaard.
Ja.
Of het nou gaat over artikel 252 of 264, of maakt mij niet uit waarover. Je bent niet ontvankelijk verklaard. En daar ga je voor in de hoge beroep. Dus dat is puur een formele grond.
Dat maakt niet uit.
Ja, nou ja.
Nee. Wat staat in de wet? Staat natuurlijk, je kan gewoon niet in hoger beroep tegen een beschikking. Dus maakt niet uit wat er in de beschikking staat. Of het toewijzing is, afwijzing, niet ontvankelijkheidsverklaring. Je kan niet in beroep tegen een beschikking op grond van 1264 BW.
Ja, maar de advocaat zegt op een gegeven moment ook, denk ik, terecht. Er is toch een kwestie van hoor en wederhoor, artikel 6 EVR.
Ja, maar dan doet ze dus een beroep op die doorbrekingsgrond.
Ja, maar doordat zij niet ontvankelijk is verklaard, heb je eigenlijk al geen hoor en wederhoor meer.
Precies, dat is de stelling.
Dat is haar stelling.
En dan zegt ze, en daarmee is dus een zodanig fundamenteel rechtsbeginsel veronachtzaamd, dat ik kom op doorbreking appelgrond.
Ja, ik hoop dat je mijn mening hierin begrijpt.
Het punt is, even daarover.
Ja,
over
ja, ja, ja.
Partijen zijn namelijk wel gehoord.
Ja, dat is een ander verhaal. Wat heel vreemd blijft. Wat ik al zei, die rechtbank had moeten zeggen.
Nee, maar als je praat over die
ontvankelijk, u kunt naar huis.
Als je praat over die doorbreking van de appelverbod.
Ja.
Dus op het moment dat jij helemaal niet bent gehoord.
Mm-hmm.
En de rechtbank gewoon maar een beschikking heeft genomen.
Ja.
Waartegen je in principe niet in appel zou kunnen. Stel dat deze rechtbank, maakt niet uit, een afwijzing van het verzoek of niet ontvankelijkheidsverklaring, maar die had gewoon zonder een zitting een beschikking genomen. Dan zou je in principe niet in hoger beroep kunnen. En dan zegt de advocaat natuurlijk, fundamenteel rechtsbeginsel is geschonden, we zijn helemaal niet gehoord.
Ja. Nou ja, dat
hier
is,
is er natuurlijk wel een zitting geweest, we zijn wel gehoord.
Ja.
De advocaat zegt, ja, ik ben onvoldoende gehoord, hè. Dat is niet goed besproken.
Ja.
En vervolgens kan ze ook nog zeggen, ja, ik ben dus niet ontvankelijk verklaard, dus er is helemaal geen inhoudelijke behandeling.
Nee, en wat het Hof ook zegt, en daar kon ik wel weer wat in volgen. Die advocaat had nog een dag voor zitting in productie 7, bijlage 7 was dat, bij haar beroepschrift, bij de rechtbank, had ze nog een hele tijdslijn ook met uitleg waarvoor dat zij te laat was met het indienen.
Oh, ja.
Dus zegt het Hof van ja, luister hoe het went of creëert. Misschien op zitting is het niet meer heel erg duidelijk
voor.
Maar wel in de stukken. Dus je wist wel dat dit al wel. Dus in die zin. Oké. Dus weet je. Als ik het dan anders ook nog kan stellen. Waar we het net over hadden. Vind jij nou. Want ik zeg, we hebben dat eigenlijk nog niet benoemd hier op deze uitzending. Maar vind je nou, als je kijkt naar die schriftelijke aanwijzing die gedaan is. Hè, het gaat over, even heel kort samenvat, een moeder en een vader uit elkaar. Parallel ouderschap, volgens mij. Nou, moeder die volgens TGI belast het kind met uitspraken over vader, ook met overdosmomenten, mag niet meer, ze mag het kind niet meer ophalen, ze mag het kind niet meer wegbrengen. Als ze vakantie is, moet iemand van de familie het doen. Ze moet de GI toestemming geven om gesprek aan te gaan met haar psychische hulpverlener.
Ja.
Waar zij dan bij zit als een klein kind. En dan moeten dingen worden uitgelegd. En als dat niet klopt, dan moeten weer allerlei andere maatregelen worden genomen. Dus een enorme...
Ja.
En auto is ook nog eens een keertje zo helemaal bijzonder, vind ik. Op het moment dat zij belastende uitspraken zou hebben gedaan over de vader die niet kloppen, moet zij met het kind waar de GI bij zit, moet ze eigenlijk de verontschuldiging aan het kind aanbieden dat ze dat heeft gedaan en uitleggen van dat had mama niet mogen doen.
Precies.
Nou, dus oftewel, waar blijf je ouderlijke functie nog niet?
Ja.
Op staffen van het feit staat in de aanwijzing, als dat als
gaan
je dat
we
niet
bij
doet,
vader plaatsen.
Dan gaan we bij vader plaatsen. Nou, dus ik wil maar aangeven, wat vind jij dan, even gewoon puur als je dan kijkt naar deze, vind je nou wel of niet die ontvankelijkheid, niet ontvankelijkheid naar terecht of had je hier als hof nou niet gewoon beter ook inhoudelijk nog een keer moeten behandelen? Ik vind
maar goed, dat had de rechtbank al moeten doen. De rechtbank
als je kijkt naar de vereisten van ABB, waarbij dit natuurlijk wel heel erg in redelijkheid en billijkheid gewoon zo zwaar weegt, de ingrijp achter EVM in het family life, neem dat verhaal dan van die PostNL dan maar voor en behandel het.
Ja, dus goed, dat ligt vooral bij de rechtbank. Ik snap, over het hof, daar kan je over discussiëren. Is er nou een doorbreking van de appelgrond of niet?
Ja.
Dus die discussie snap ik. De rechtbank die had natuurlijk dit gewoon wel moeten behandelen. Nou, en als je dan gaat kijken, wat is dan de inhoud van de aanwijzing? Dan zie ik daar twee varianten, of eigenlijk op twee verschillende niveaus varianten in. Een deel van de aanwijzing is voor mij heel concreet. En ik vind een aanwijzing moet ook concreet zijn. Je moet kunnen weten als ouder, wat wordt er van mij verwacht? Dus op het moment dat hier staat, u treedt op geen enkele wijze in contact met de kinderen en bent op geen enkele wijze aanwezig bij de kinderen tijdens de omgangsregeling met vader.
Ja.
Volstrekt helder.
Dat kan me wel voorstellen.
Kan je ook nog zeggen, dat is een stukje verzorging en opvoeding. Dus die kan ik volgen. Maar een ander deel, en zo is er nog eentje concreet, ik ga ze niet allemaal behandelen. Hè, maar bijvoorbeeld een ander deel is van, de GI verwacht uw medewerking aan onbelast contact tussen vader en de kinderen. Dus u moet de adviezen gericht op solo-parallel ouderschap opvolgen. U doet geen negatieve uitspraken over vader tegen de kinderen. Kijk, dit zijn zulke open normen weer. Ja. Die zijn zo vaag. Ja, maar wat is dan precies een negatieve uitspraak? Natuurlijk, we kunnen allemaal uitspraken bedenken waarvan iedereen denkt van logisch. Hè, dat is een, maar er zijn
vader heel, is een...
Ja, helemaal wat. Maar er zijn ook heel veel uitspraken waarvan jij dan als ouder in de interactie... Ja, dit zeg ik gewoon en ik zeg daar niks negatiefs over. Nee. En zo bedoel ik het ook niet. Maar dat dat dan wel zo wordt geïnterpreteerd. Ja. Nou, dan heb je daar discussie over. Dan moet je het gaan uitleggen aan je kind wat staat in de aanwijzing. Ja.
Ja, je verontschuldiging aan wie daar je kind zijn.
Ja. Dus dat vind ik een probleem op één niveau met de aanwijzing. Op een ander niveau vind ik een probleem. Dat het helemaal niet over verzorging en opvoeding van de kinderen gaat. Dus dat voorbeeld wat jij net noemt. Ja, wij verwachten van uw moeder dat u toestemming geeft aan de psycholoog om informatie over u te delen. Dit is een heel ander stuk wetgeving over privacy. Dus dan zou op die manier zou een GI jou dus via de schriftelijke aanwijzing, die alleen maar mag gaan over verzorging en opvoeding van de kinderen, kunnen ze van alles erbij halen om jou maar... Ik zeg gekscherend, zei ik tegen een andere advocaat. Ik zeg, kan de GI nou opdracht geven om iemand te vermoorden of zo? Weet je wel? Het het moet echt wel over verzorging en opvoeding gaan. En dat wordt maar uitgebreid.
Ja. Nee, dus dan zijn we het erover eens. Als je zo'n SA beziet met dit soort voorwaarden die gesteld worden, eigenlijk onleefbare. Ik bedoel, dan zit je dus gewoon verkluizenaard gevangen in een SA de komende jaren. En we kennen allemaal het fenomeen, want oh nee, je mag niks meer over de andere ouder zeggen. In dit geval dan over vader, bla bla bla. Wordt één grote poppenkast natuurlijk die onleefbaar wordt. De rechtbank had dit gewoon in haar moeten banden. Ja. Het enige punt is, en dan wil ik nog wel... ik zie jouw klokje kijken.
Ja, we zijn net over het half uur heen.
Nou, het enige, het enige wat ik dan nog wel voor jou zou... kijk, er ligt nog wel het hof, maar waarschijnlijk ook anderen zullen zeggen, ja, maar twee weken is twee weken. 14 dagen. Waar ligt dan de grens? Want als ze nu al zeggen van, rechter, behandel het nou maar. Is dan ook gewoon een half jaar later indienen dan nog acceptabel. Hè? Dus ja, weet je, dat kan ik ook niet zeggen. Maar ja, maar mijn mening is...
Nu is er een heel
strak. Het heel pakketje bij elkaar, redelijkheid en billijkheid, vergt dat deze zaak gewoon behandeld moet worden. Ja. Toch?
Nou, mooie conclusie. Daar zijn we toch nog ergens over eens.
Nee. ook al wel fijn, want als we het niet eens zouden zijn over dingen, dan zou het heel saai worden. Nee, maar goed, in ieder geval helder. Heb jij nog een conclusie voor deze zaak? Dat je zegt van, nou, of zeggen van, nou, we hebben alles al besproken.
Nee, ik vind gewoon, voor mij, dat is het belangrijkste, GI. Ga niet opeens iets per post doen als je normaal alles mailt. Volg dan in elk geval twee sporen beleid.
Ja.
En rechter, in dit geval kan je toch echt wel zeggen dat er redelijke wijze... het niet te verwijten is dat iemand niet in beroep, tijdig in beroep is gegaan. Want de post werkt gewoon niet zo goed.
Ik heb daar nog één dingetje over, sorry hoor. Het was wel eens mogelijk, zeker als je een beetje normaal meegaande gezinsfoto hebt, dat je zei van, joh, luister, ik weet dat we te laat zijn, om welke reden dan ook.
Ja, doe een nieuwe.
Wil je een nieuwe maken? Precies. En dat gebeurde best vaak.
Ja, klopt.
Dus ja, weet
gebeurt
je,
ook.
Het is een poging die je in ieder geval moet ondernemen. Ja. Maar waarom zou je het niet ondernemen? Je kan nog altijd bij de rechtbank aangeven, joh, luister, we hebben gevraagd of men wilde meewerken aan, wilde ze ook niet. Ja, weet je, dus dan heb je ook nog een punt.
Dat
je
en denkt, hier van, hebben ze hem wel gemaild dan, maar ja, de datum is de oude datum.
Ja, maar de datum was toen al lang voorbij. Precies. Ja, dus ook nog een optie. Ja. Oké.
Helder.
Ja, helder. Dankjewel.